Nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heer wil, op dinsdagavond bij de familie J. aan Sprong aan de Olympiaweg en de familie J. de Geus aan de Pimpelmees. En ook op dinsdagavond bij de familie W.M. Kardux aan de Tuinfluiter. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 97 het eerste, het tweede en het vijfde vers. Doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, vers 1. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 8e hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Het 18e vers tot en met het 30e vers. Romeinen 8 noemen we u, de versen 18 tot en met 30. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 46, het eerste vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 8 vanaf het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des Geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren gekend, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen deze avond met de hulp van de Heere nadenken over tweetal versen uit dit schriftgedeelte. En dat is mede op verzoek, omdat er veel jongeren ook uit andere gemeenten zijn en er over deze dingen gesproken wordt. Ook deze avond, het zal zijn Romeinen 8 vers 22 en 23. Tekst is dus het woord van de Heere uit Romeinen 8, de versen 22 en 23. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij zijt de grote en de eeuwige God. En wanneer er in dit ogenblik iets tot ons doordringt van wat die eenvoudige woorden betekenen, dat gij de hoge God zijt, die de hemel der hemelen zelfs niet kan bevatten. Dat gij de koning van alle koningen zijt. Dat gij heerst over het gans heelal. Hoe diep zouden we ons dan vernederen voor uw heilig aangezicht. En daar is alle reden voor. Want wij staan voor u als nietige bewoners van deze aarde. Kleine stip in de oneindige ruimte van het heelal dat gij u tot woning hebt. We staan hier ook en we zijn hier ook als mensen die tegen u, de hoge koning, overtreden hebben. En daarom past het ons dat wij in het stof neerbuigen en erkennen dat gij de heilige zijt en wij onheilige, dwaze, schuldige mensenkinderen. Heere, leer ons zo voor u buigen, voor het eerst en ook opnieuw. En wil u geven dat we zo ook uw woord mogen verkondigen, niet als uit de hoogte, of als iemand die het weet en die de dingen in de hand heeft, want dat past geen van uw knechten, maar als een zondig mensenkind, een mensje uit het stof verrezen, geroepen door u om dit grote, oneindige werk te verrichten. En wil u dan ook geven dat we in diepe afhankelijkheid van u het woord van deze avond mogen verkondigen. Laat het ook zo mogen zijn dat we luisteren, Heere. Niet naar een woord wat misschien in sommige opzichten anders zal zijn dan een gewone preek. In andere opzichten toch heel dicht bij ons komt, ook na aan ons hart gelegd wordt. Maar zou u willen geven dat het woord door mag dringen en dat wij de stille zucht horen die in de schepping tot ons komt, in de vergankelijkheid die we zien in het rijk van de natuur, in de ondergang van planten, soorten en diersoorten, in het sterven van vissen en van vogels, het steunen en het kreunen van de schepping wat we zien in de vergankelijkheid die ook onder ons mensen rondwaart, in de ziekte, in de ellende, in de gebrokenheid. Heere, zou u ons die stem, die stille stem, die in het hele natuur gebeuren en in het leven om ons heen spreekt, op ons hart willen binden. En de boodschap van die stem door het licht van uw woord willen doen verstaan. Heere, laat het ons ook duidelijk mogen worden vanavond dat de stemmen die spreken in de natuur verweven zijn met stemmen van geweld en van oorlog. We worden in onze dagen aan alle kanten herinnerd aan het feit dat wij wonen op een aarde die onder de macht van de zonde leeft en steunt en zucht. Waar de wereld doorploegd wordt door geweld, door uitbarstende criminaliteit, door oorlogsgeweld, door honger, door overheersing en onderdrukking, door onrecht, het ganse schepsel zucht. Heere, bind het op ons hart dat dat een herinnering is, een krachtige herinnering is van uwentwege aan de zonde en de vloek die door ons over deze wereld gekomen is. Maar dat het ook de barensweeën zijn van de nieuwe eeuw, van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, waarop de wateren gezond zullen worden en de lucht gezuiverd zal worden, waar geen dood en geen ellende meer zal heersen, waar gij alles zult zijn en in alle. En Heer, als we dan vanavond horen dat uw woord het ons nadrukkelijk onder ogen brengt, dat het ganse schepsel rijkhalzend uitziet naar die grote dag, laat het dan ook tot schaamte mogen zijn als wij mensenkinderen in zoverre ten achter staan bij de stemmen van de geschapen wereld, dat ons hart niet verlangt naar die grote dag, maar dat we ons daarvoor wegschuilen en verbergen in ons eigen leven en onze eigen wegen zoeken uit te stippelen. O God, als het zo is dat we nog voor eigen rekening staan en dat we midden in deze ouder wordende wereld die kreunt en zucht naar het einde, waarin de barensweeën van de nieuwe tijd zichtbaar worden. O God, geef dat we de stemmen mogen horen en verslagen mogen worden van hart en gaan zoeken, gaan zuchten om dat heil te vinden wat alleen bij u te vinden is. Heere, wil u zondige mensenkinderen, jongeren en ouderen dat levende zuchten, dat geestelijke zuchten leren waar ook in onze tekstwoorden over gesproken is. En wil u uw volk en kinderen oefenen in die geestelijke werkelijkheden die daarin tot ons komen en aan ons hart worden gelegd. En dan weet gij het volmaakt en uw woord maakt het aan ons mensen duidelijk dat gij door uw geest meer dingen leert dan zuchten alleen. Maar zou u ons vanavond dat zuchten op het hart willen binden zo, zodat we ook de veelkleurigheid van wat in dat woord ligt opgesloten gaan zien. En dat er een zuchten mag komen onder uw kinderen naar meer kennis van de Heere Jezus, naar meer ondervinding van de inwoning van de Heilige Geest, naar meer genade van het gebed door die grote leermeester die in de gelovigen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. dat er onder uw kinderen ook een heilig verlangen en zuchten mag komen om uit deze aardse tabernakel, waar de winden aan schudden en de stormen aan scheuren, te komen tot het grote huis wat fundamenten heeft, wiens opperste bouwheer en kunstenaar God is. Heren, dat dat verlangen naar de eeuwige woningen, waarover de woorden van vanavond ook nadrukkelijk spreken, in de harten van uw kinderen verlevendigd mogen worden. En het uitzien, al is het door de schaduwen en het wolkendek van onze tekort en onze schuld heen, het gezien mag worden dat gij komende zijt op de wolken en dat de zuchtende aarde verlangt en dat uw kerk uitziet. En Heer, als wij dan te midden van al die stemmen, de zuchten van de wereld en de zuchten van uw volk, nog zonder zicht op de toekomst, nog buiten uw leven, Heere, wil u de prediking van vanavond, ongezocht en onbedoeld zoals ze is, maar niet buiten uw goddelijke leiding om, gebruiken tot de bekering van zondaren, tot het wakkerschudden van hen die gerust zijn in Sion. Heere, open uw woord, open ons hart, werk door uw geest. We bidden u, Heere, voor ons allen. We bidden in het bijzonder voor onze jonge mensen, onze eigen jeugd en de jonge mensen uit de gemeente van Nieuwpoort die vanaf gisteren tot morgen hier zullen zijn en samen met onze jongeren vele dingen zullen doen en ook zullen bespreken. Heere, zegen de woorden die zij al mochten horen en zegen ook het woord van deze dag. Wil u, wanneer er bijzonder ook stilgestaan wordt bij het kreunen en het zuchten van de schepping, bij de ellende als gevolg van de zonde die over deze wereld gaat, de rampen die zich soms op het gebied van het milieu voltrekken of dreigen te voltrekken, de duistere vooruitzichten die er zijn met betrekking tot de toekomst volgens sommigen die zich daarmee bezighouden, dat te midden van dat alles ook de boodschap van het woord van deze avond klinken mag en hen leiding mag geven, onderwijs mag geven. En laat het dan zo mogen zijn dat uw woord niet alleen helderheid geeft over een aantal vragen die er in ons leven ook bij onze jonge mensen kunnen zijn, op allerlei terreinen die hiermee te maken hebben. Maar vooral zegen het woord aan ons hart. Heren, we dragen de wereld in nood aan u op. Daar is altijd reden voor, maar bijzonder ook in het licht van het woord van deze avond. Nu deze wereld zich rijper en rijper maakt voor haar eigen ondergang, nu wij zelf door soms onverantwoord gebruik de natuur, de scheppingsgave van u bederven, nu oorlogsgeweld deze wereld teistert en verscheurt, nu verdrukking en onderdrukking nog steeds volop aanwezig zijn. Heere, wil u op de plaatsen waar nood geleden wordt, bijzonder met uw ontfermingen nabij zijn. Zegen hen die verscheurd worden door verdriet. Wil u in de gebieden in het nabije oosten, in het vroegere Joegoslavië, in verschillende gebieden in donker Afrika en allerlei andere gebieden in deze chaotische wereld uw koninkrijk doen komen en de machtige werken van uw heilige Zoon en de machtige werken van uw heilige Geest genadige gestalte doen krijgen, opdat het zichtbaar mag worden dat niet de duistere machten en de ondergang die mensen beramen of die mensen vrezen het laatste woord heeft, maar dat gij heel deze wereld hebt in uw goddelijke handen en dat gij om de lijdende zaligmaker, wiens zuchten en wiens zorgen, wiens worstelen we op een bijzondere wijze in deze lijdensweken gedenken. Ook aan ons, naar ons wilt omzien. Heere, ontferm u over ons deze avond. Zegen ons in uw huis. We vragen het niet om ons. Wij hebben het niet verdiend. Als u ons voorbij zou gaan, ja, als u ons weg zou stoten, zou er van onze kant geen enkel verweer kunnen zijn, want wij hebben gezondigd. Maar wil u ons niet verstoten, maar wil u in uw eigen Zoon de weg ook heel persoonlijk voor ons ontsluiten. De weg die ontsloten is in zijn offer. Heere, doe dat door uw geest, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit de 8e psalm, en daarvan de versen 4, 5 en 6... Psalm 98, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een zucht kan in het leven van een mens een ontzaglijke betekenis hebben of krijgen. We zouden een hele serie uitdrukkingen uit onze Nederlandse taal kunnen aanvoeren om dat duidelijk te maken. Een enkel voorbeeld. We hebben het over een zucht van verlichting. Als iemand heel erg in het nauw zit omdat hij denkt dat hij een examen niet gehaald heeft en hij hoort dat hij het toch gehaald heeft, dan slaakt hij zo'n zucht van verlichting. Of als iemand naar een dokter moet en de uitslag van een onderzoek te wachten staat waar hij heel erg over in zit. En angstig komt hij op dat spreekuur en het valt toch mee. Een zucht van verlichting. We hebben het ook over een zucht van verlangen. Iemand kan zo dromende weg voor al een kind wat nog heel spontaan zijn gevoelens uit, maar ook wel een oudere, over de dingen die hij hoopt en waar hij naar verlangt spreken en dat je in het zuchten aanvoelt en merkt waar zijn hart naar uitgaat. Of een zucht als teken van diepe moedeloosheid. Een zucht die uit de diepste diepte van het binnenste naar buiten komt. Een zucht die meer zegt dan wat woorden kunnen uitdrukken. En zo kunnen we doorgaan. Een zucht kan in het leven van mensen heel welsprekend zijn. En toch, wat we ook over allerlei manieren waarop een mens kan zuchten zouden gaan zeggen vanavond, alles verbleekt bij het woord zoals dat voorkomt in onze tekst. Want daar gaat het nog over zuchten in een veel diepere en aangrijpender zin dan wat zo in het leven van alle dag kan voorkomen. Het gaat over het zuchten van de schepping. Het gaat over het zuchten van de kinderen van God. En het gaat, als u heel goed luistert in en achter de woorden van de tekst zelf, om het zuchten van de Heere. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Drieërlei zuchten. In de eerste plaats het zuchten van Gods schepping. We lezen aan het begin van de tekst, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. In de tweede plaats het zuchten van Gods kinderen. Ook wij, zeg ik, zuchten in onszelf. En ten derde het zuchten van God zelf. En we zullen zien dat dat in het laatst van onze tekst zit opgesloten. Dus drieërlei zuchten. Ten eerste het zuchten van Gods schepping, ten tweede het zuchten van Gods kinderen en ten derde het zuchten van God zelf. Als Paulus in dit gedeelte van die onvergelijkelijke brief aan de Romeinen spreekt over het leven van Gods kinderen, dan komt er in dit stuk van Romeinen 8 een geweldige tegenstelling naar boven. De kinderen van God zijn het die geleid worden door de Heilige Geest. De Geest onderwijst hen, de Geest leert hen bidden, de Geest brengt hen tot de Heere Jezus Christus. Maar, zegt Paulus, daarbij moeten we wel een onderscheid maken tussen wat er in dit leven allemaal gebeurt en wat er in de toekomst allemaal plaats zal vinden. En dan heeft hij het aan het begin van de schriftlezing van vanavond over de tijd van het heden, de tijd van de strijd en de tijd van de moeite, als een tijd van lijden. Ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd. Zo wordt het leven van de kerk hier op aarde dus getekend, als een tijd van strijd en als een tijd zelfs van lijden. Ja, zegt Paulus, en door dat lijden heen leidt de geest het volk van de Here, en daarom zullen ze eenmaal ook komen in de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En als ze die heerlijkheid mogen ontvangen en genieten, dan zal die heerlijkheid niet te vergelijken zijn met de strijd en het lijden wat ze dat korte poosje hier op aarde hebben moeten ondervinden. En dan gaat Paulus dat aspect van het hier en straks, om het met woorden te zeggen die 10, 15 jaar terug heel erg in waren, het verschil tussen het hier numaals en het hier namaals. Dat gaat Paulus dan in deze woorden uitwerken. En wat zegt hij dan allereerst over dat hier numaals, over de tijd hier, over deze tegenwoordige tijd? Wel, dan wijst hij erop dat in deze tegenwoordige tijd niet alleen Gods kinderen hun strijd hebben, maar dat er ook in de schepping lijden is. Want zo moeten we deze verzen lezen, staat in onze Statenbijbel, want het schepsel, en dat is goed, maar dan moet u niet alleen maar denken aan schepselen zoals mensen en dieren. Nee, het gaat over de hele schepping, over alles wat God in den beginne geschapen heeft. Want wij weten dat het ganse schepsel, dan bedoelt Paulus dat de hele schepping, dat is mens en dier, plant, aardbodem, mineralen in de aarde, de zeeën, en ook de hemel boven ons, het wolkendek, de zon, de maan en de sterren, alles wat God geschapen heeft, ook de schepping leidt. Van die schepping zegt Paulus dat ze uitziet met een uitgestrekt hoofd, met rijkhalzend verlangen naar de dag waarop Gods kinderen openbaar zullen komen. En hij verklaart dat aan het begin van de woorden van de tekst van vanavond, wanneer hij zegt, want die hele schepping, die is zuchtend, steunend, kreunend. En hoe komt dat? Dat die schepping aan de ene kant zo met rijkhalzend verlangen uitziet naar de openbaring van Gods heerlijkheid en van Gods kerk in de eeuwige zaligheid. En aan de andere kant dat die schepping nu zo kreunt en steunt en zucht. Wel omdat Gods eigen schepping aan de ijdelheid is onderworpen. En dat is ze niet uit eigen vrije wil, zegt Paulus. Daar heeft ze zelf niet voor gekozen. Nee, dat is over haar gekomen om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. God zelf heeft de wereld, zijn eigen schepping, aan de ijdelheid onderworpen, omdat de mens het pronkstuk van zijn schepping gezondigd had. En de mens die de aarde moest bewaren en bebouwen, heeft de aarde in het paradijs totaal niet bebouwd en totaal niet bewaard. Want toen de mens zondigde, heeft ze niet alleen het hele nageslacht meegesleept in de macht en onder de heerschappij van de zonde, maar sleurde de mens ook de schepping, de dierenwereld en de plantenwereld mee. En de plantenwereld en de dierenwereld, heel de schepping van God, kwam onder de vloek terecht. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. De schepping is in de ketenen ten gevolge van 's mensen zonde terechtgekomen. Een mens en dier en plant en boom. Land en water, lucht, vogels en vissen. Ze lijden onder de gevolgen van de zonde. En het staat er zo beeldend en zo treffend, het ganse schepsel zucht daaronder. Gemeente, daar zijn altijd tekenen van zichtbaar geweest. Vanaf het moment dat de zonde op deze wereld kwam, is de schepping gaan zuchten en gaan kreunen onder de vloek. Maar naarmate de tijd vordert, staat in de Bijbel, zal het kreunen en steunen van de ouder wordende aarde en van het ouder wordende natuurgebeuren toenemen. En we zien het in onze tijd, nu zeker de laatste 20, 30 jaar, we op alle mogelijke manieren in aanraking gekomen zijn met wat de mens door wanbeheer en soms ook door onbegrip en soms ook zomaar per ongeluk, zoals wij dat zeggen, met de schepping doet. Het laatst van de jaren 60. Met het boek, de verschijning daarvan, Dode Lente, is het begonnen, die discussie over het milieu. De Club van Rome, begin van de jaren 70. Met zijn voorspellingen die donker waren. De energie zou op deze wereld uitgeput zijn binnen, ik meen, 30 of 40 jaren. En de gevolgen van de verregaande industrialisering en motorisering van het mensdom zou niet nalaten om schadelijke sporen te trekken op deze aarde tot schade van mens en dier. En we zijn er op alle mogelijke manieren vandaag aan de dag mee geconfronteerd. En zo wordt het zichtbaar. De schepping zucht. Dat is over de schepping gekomen, hebben we gezegd, als gevolg van de zonde. Daar ligt oordeel in, daar ligt vloek in, inderdaad. Zo zegt de Bijbel het, heel erg duidelijk. Maar laten we niet vergeten dat daar ook een hele grote plaats door de schrift zelf wordt toegewezen aan de mens zelf die verantwoordelijk gesteld wordt, hoe hij als rentmeester, als stedehouder van God in zekere zin, met de schepping en met de aarde en met de natuur omgaat. Juist wij en onze kinderen, we worden door de Heere zelf ook verantwoordelijk gesteld wat we met die grote scheppingsopdracht gedaan hebben. We hebben ervan gezongen uit die ontroerende 8e psalm. Wat is de mens? Gij hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt. Alle dingen hebt gij hem in de hand gegeven. Dat heeft God aan ons en onze kinderen geschonken in de morgen van de schepping. En daarvan zien we nog steeds de resten, ook na het verloren paradijs. En wat doen wij met de schepping, met de dieren, met de planten? Ach, laten we ook, wanneer we over deze dingen gedrongen worden na te denken, onze ogen er niet voor sluiten. Omdat we zeggen wel dat hele kwestie van dat zuchten van het schepsel in de milieuverontreiniging, in de dingen die vandaag aan de dag de aandacht vragen van bijna iedereen, wel de mensen die daar het hardst over roepen, dat zijn mensen die niets van de Bijbel moeten weten. Dat zijn de mensen van Greenpeace. Dat zijn de mensen van het nu al achterhaalde conciliaire proces. Waar op een humanistische manier over deze dingen gesproken werd, dat gaat ons dus niet aan. Zo mogen we niet denken. Want al zijn we het met de uitgangspunten van mensen in deze kringen het radicaal oneens. Het heilig woord van de Heere, wat van A tot Z het woord van de levende God voor ons is, spreekt over deze dingen en wijst ons ook in de kleine kring van het leven dat wij leiden op verantwoordelijkheden die wij hebben. laten we het niet vergeten. Onder onze hand zucht het schepsel, de schepping. Maar Paulus zegt daar iets bij wat nadrukkelijk onderstreept moet worden vanavond. Want tot nog toe hebben we alleen maar dingen gezegd die zo voor ieder zichtbaar zijn. En waar ieder, de een meer en de ander minder, aandacht voor heeft. Maar Paulus zegt, wij weten dat het schepsel tot nu toe zucht en in barensnood is. En onder die eerste woorden moet u eigenlijk in gedachten maar een dikke streep zetten. Want Paulus zegt hier dat de kinderen van God, want daar heeft hij het hier over. Dat die kinderen van God, dat die weten wat nu eigenlijk de diepste oorzaak is. En de diepste bedoeling is van dat kreunen en dat zuchten in de schepping. Alle mensen, hoe geleerd ook en voor geleerdheid op zich mag u respect hebben. Die beschouwingen ten beste geven over de aarde en de toekomst van de aarde. Over de ozonlagen en de gaten die daarin zouden zitten. Over de toekomst van de energie enzovoort, enzovoort, te veel om te noemen. Kunnen wel heel veel feitenkennis hebben. Maar als ze hun Bijbel dichtlaten, weten ze ten diepste, zegt Paulus, nog maar heel weinig. Wij weten, en dat zegt Paulus niet hoogmoedig, dat zegt Paulus omdat hij het van God geleerd heeft. En wat je van God leert, daar kun je nooit hoogmoedig op worden, dat maakt je ootmoedige leerlingen. En als een ootmoedige leerling van de schriften en van de woorden van God zegt Paulus, wij weten. Wij weten wat achter de vervuiling van de aarde, het kreunen van de schepping, wat achter het woeden van oorlogen, wat achter het sterven van mensen en dieren, wat achter het uitsterven van plantensoorten en dierenrassen zit. Wij weten wat achter het lijden van de mensheid zit, van ziekte die zich niet laten genezen, waar geen middel, geen kruid tegen gewassen is. Want wij weten dat het schepsel zucht, omdat het onderworpen is aan de zonde. En nu meteen maar heel praktisch, gemeente, weten wij dat ook door genade. Door het woord en door de overtuigende kracht van de Heilige Geest. Want dan gaan we op een hele bijzondere manier kijken naar de kreunende schepping om ons heen. Naar het leed wat in deze wereld gekomen is en misschien ook in uw eigen leven gekomen is. Naar de pijn en naar het verdriet. Dan gaan we anders kijken naar een vogel die onderweg doodgereden wordt. Of naar een bos wat plat gebrand wordt door de wilde hitte van het vuur. Dan gaan we daarin zien tekenen van onze zonde. Want een verbrand bos en planten die door de zure regen zijn aangetast. En dieren die in nood zijn. Als de olie komt op de golven bij de broedplaatsen van de zeevogels. Als dieren bevlekt worden met de smeur van ruwe olie. Dan is dat niet omdat die dieren gezondigd hebben. Dan is dat niet omdat die planten gezondigd hebben. Want zij zijn der ijdelheid onderworpen, niet gewillig. Ze hebben er niet voor gekozen. Het is hun overkomen. Al dat kreunen en zuchten wat u hoort door de wereldgeschiedenis, door de oorlogen, door de hongersnoden, door het lijden van dieren, door het lijden van mensen heen, is een herinnering aan onze diepe val. En verstaat u daar iets van? Leeft u daar wel eens iets van in? Als je 's ochtends wakker wordt op een zomer- of lentedag en je hoort de vogeltjes fluiten. Als je een huisdier hebt, misschien een hond die je jaren gehad hebt. En die plotseling heel erg ziek wordt, een ongeneeslijk gezwel krijgt en je ziet dat beest lijden. Met het vraagteken in zijn ogen. Nooit op u afgekomen. Dat beest heeft niet gezondigd. En die vogeltjes die zingen onbewust de eer van hun maker. En ik, Gods kroonjuweel, Gods stedehouder hier op aarde. Ik ben de schuldige. Want ik zing de lof van God niet. En ik heb de schepping meegesleurd. Onderworpen onder het oordeel. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Kijk, het kan wel eens zo zijn dat mensen, wanneer de Heere hen gaat laten zien dat ze zondaar zijn, ook hierbij worden stilgezet. Ik zeg niet dat dat altijd zo gebeurt. De wegen van de Heere kunnen verschillend zijn. En hij weet wat het beste is en wat de weg is wanneer hij een mens ontdekt aan zijn zonde. Maar ik heb het meermalen meegemaakt. Dat mensen die ontdekt werden aan hun zonde ook iets gingen zien van deze dingen. Ik herinner me een toen nog vrij jonge man in Canada. Die me vertelde hoe God hem stilgezet had. En hij woonde ergens buiten, ver op een boerderij. En hij zegt, als ik dan mijn deur opendeed en ik zag die bomen staan kreunend in een zware sneeuwstorm, dan klaagden de bomen me aan. Jij hebt gezondigd. Als ik de wind hoorde loeien, als ik zag dat dieren leden, jij hebt gezondigd. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Leven we daarbij? Zien we de ontdekkende kracht van Gods heilig spreken in de natuur en in het milieu om ons heen? Want de aarde zucht en steunt. De aarde die grijs geworden is. De aarde die oud geworden is. En dan staat er nog iets bij wat we niet vergeten worden mogen. De aarde zucht en steunt. En Paulus zegt, dat weten Gods kinderen. Daar hebben zij door genade iets van leren inzien. De ondergrond en de achtergrond is hun duidelijk geworden. Maar dat steunen heeft nog een speciale aanvulling, zou ik haast zeggen. Want wij weten dat het ganse schepsel zucht en tezamen als in barensnood is. Die wereld is dus aan de zonde onderworpen en die steunt daaronder. Maar dat steunen en zuchten is geen doel in zichzelf. Nee, dat vergelijkt Paulus hier met de weeën van iemand die moeder mag worden. Met de benauwenis die voorafgaat aan de geboorte. Zo is er in het steunen van de schepping een benauwenis, een barenswee. Want die schepping wil niet onderworpen blijven aan de machten van de vloek, aan de ijdelheid. Die schepping, Paulus hoort het met de oren van het geloof, die steunt om verlost te worden. Die ziet met uitgestoken hoofd uit naar de verlossing. Die ziet met uitgestoken hoofd uit dat ze vrijgemaakt zal worden. Paulus tekent hier de schepping dan vooral als geboeid in de ketenen van de zonde en van het oordeel. En dat steunen van de schepping en die barensangsten van de schepping, dat zijn als het ware tekenen van het verlangen en van het uitzien in de schepping om verlost te worden van de zonde, van de dood en van de vergankelijkheid. Dat die banden die om haar geslagen zijn gebroken mogen worden. U kunt het voor u zien als u een dier ziet strijden tegen de dood wanneer het ziek is of wanneer het sterven moet. U kunt het zien in de weerstanden die er in de natuur nog zijn tegen de ondergang in de plantenwereld. onder bomen. Men vecht tegen de dood. Dat ligt er van Gods wegen ingeschapen. Want het wil de ondergang niet. En die pijnen zijn de benauwende pijnen, de barensweeën, waarmee ze uitziet naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om bevrijd te worden van de ketenen, van de boeien van de zonde. En dan moet u daar heel nadrukkelijk bij in gedachten houden. Dat Paulus het dan zo zegt, dat die schepping als in barensnood uitziet naar de openbaring van de kinderen van God. Dat weten we, zegt Paulus. En daarmee geeft hij aan allerlei wereldgebeurtenissen en aan allerlei rampen en aan allerlei noden in onze samenleving een hele bijzondere betekenis. Want dan zegt hij, kijk, al die oorlogen en die geruchten van oorlogen, al die hongersnoden, al die geschonden landen door het geweld van mensen, al die platgebrande prachtige wouden, al die dieren die sterven en ziek worden, al die mensen die in grote nood zijn. Het is het teken dat er een onbewust verlangen is, een onbewust uitzien is naar de openbaring van de kinderen van God. Dat wil zeggen dat straks, op de dag die God heeft vastgesteld, de kinderen van God in al hun heerlijkheid, in al het schitterende genadewerk wat God aan hen gegeven heeft, openbaar mogen worden. Daar ziet de schepping onbezield in haar steunen, in haar zuchten naar uit. Zie jij daar ook naar uit? Naar de openbaring van de kinderen van God. Die overreden vogels en die stervende planten zijn een stille sprake, zegt Paulus, dat er een uitzien is naar de kinderen van God. Zie jij daar ook naar uit? Ziet u daar naar uit? Ja, zegt iemand, maar als je daar naar uitziet, dan moet je toch bekeerd zijn. Inderdaad, bent u niet bekeerd? Leeft u nog voor uzelf? Leeft u nog alsof u van deze wereld en van deze tijd te maken hebt en eruit te peuren hebt wat u eruit wilt peuren? Leeft u alsof er geen eeuwigheid wacht? Dat is erg. Want de hele schepping rondom de mens van de 20ste eeuw heen steunt en zucht. En de tekenen der tijden zijn krachtige zuchten en barensweeën die hunkeren naar de openbaring van de kinderen van God. Wat is het erg als mensen, zelfs kerkmensen, zelfs jonge mensen uit de kerk, die stille hunkering van de schepping niet verstaan en die stille hunkering van de schepping in hun eigen hart ook niet voelen. Want dat is het bewijs dat ze vreemdeling zijn van de genade van God. Luister maar. Want als Paulus gesproken heeft over het hunkeren van de schepping, het uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zegt hij, niet alleen de schepping zucht, niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En opnieuw, laat dat duidelijk zijn, heeft Paulus het hier wanneer hij zegt, ook wij, wij ook zelf, heeft hij het over Gods kinderen. Dat is heel duidelijk. Want er staat wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij zuchten ook. Daar is dus tussen de zuchtende schepping en het zuchten van de levende kerk een zekere harmonie, een zekere overeenstemming. Dat zuchten van Gods kinderen gaat veel dieper. Toch is er een raakvlak, want zo zegt Paulus het. En dan moet u er goed op letten, ik kan daar vanavond niet te veel over zeggen. Dat Paulus zegt, wij die de eerstelingen van de geest hebben. Dat is een moeilijke uitdrukking. Waarvoor verschillende verklaringen te geven zijn. Ik geef er vanavond één. En daarbij gebruik ik de vertaling zoals onze Statenbijbel die geeft. En die heel goed te verdedigen is. Maar het kan ook nog met een ander accent weergegeven worden. Eerstelingen van de geest. Wat zijn eerstelingen? Wel, dat weten onze jonge mensen. Dat hebben ze op de zondagsschool gehoord en misschien ook op de kleinere catechisaties. Eerstelingen, dat doet ons denken aan het oude volk van Israël, aan die oogstfeesten. Dat was het oude Pascha en het wekenfeest, 50 dagen na Pasen. Dan werd op dat oogstfeest, het paasfeest, de eerstelingen van de gerstenoogst. En bij het wekenfeest, de eerstelingen van de tarweoogst, werden aan de Heere aangeboden. En wat waren die eerstelingen? Wel, zo'n landbouwer die maaide zijn land en als hij dan het eerste van de oogst, het beste van de oogst, als hij dat gemaaid had, dan bracht hij dat zelf of liet hij het brengen bij de tabernakel of bij de tempel. En dan werd dat aan de Heere geofferd. Dat was de eerstelingen, de eerste vruchten van de oogst. En dan moet u goed luisteren. Dan gold het volgens de wetten van Mozes zo dat dat kleine beetje graan, het beste van de oogst, dat vertegenwoordigde nu heel die oogst. Dus als die landbouwer uit Israël zijn eerstelingen offerde in de tempel, dan zei als het ware tegen de Heere, Heere, hier hebt u de eerstelingen. Maar in die eerstelingen geef ik u heel mijn oogst terug. Het beste is voor u. Maar in die eerstelingen zit eigenlijk alles opgesloten. En dat is de gedachte die u goed vast moet houden wanneer de Bijbel spreekt over de eerstelingen van de geest. God geeft de eerstelingen van de geest aan zijn kerk. Hij geeft ze iets. Maar als ze iets ontvangen, wordt hen tegelijkertijd de hele oogst van de geest toegezegd. Nou, als u daar goed over na gaat denken, dan wordt dat een rijk troostwoord wat hier staat. Als God uit vrije genade op een zondaar neerziet, dan ontvangt die zondaar de werkingen van de Heilige Geest. Paulus noemt dat de eerstelingen van de geest. Maar als de geest nu echt krachtig, zaligmakend gaat werken, al is dat in het begin maar heel flauw merkbaar, al is dat in het begin met veel strijd en twijfels omgeven, als God de eerstelingen van de geest geeft, dan zegt hij toe dat hij de hele oogst van de Heilige Geest aan zijn volk belooft. En dat hij zal zorgen dat die strijdende man of vrouw die hij door zijn geest vernieuwd heeft. En die het vaak niet kan bekijken. Die soms door de stormen zo door allerlei golven heen moet. Die het soms kwijt is. Die eerstelingen van de geest. God heeft gegarandeerd dat die geest zal blijven. En dat de volle oogst van de geest zijn deel zal zijn. Straks, als hij in de hemel mag komen. Daar ligt in deze woorden, de Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Gods geest wordt gegeven. Maar de blijvende nabijheid, ja, het ontvangen van de volle oogst van de geest, dat wordt beloofd. Nou, als u zo de woorden van de tekst ziet, dan is heel duidelijk dat met de eerstelingen van de geest bedoeld wordt het werk van de geest in het hart van zondaren. En als we daar iets van mogen kennen, zegt Paulus, dan gaan we ook wat doen. Wat gaat iemand die door de geest geleid wordt doen? In zijn handen klappen en zingen dat hij zo blij is? Nee. Gaat hij in vreemde tongen praten, zoals sommige charismatische mensen beweren? Nee. Valt hij in de geest? Sommige samenkomsten die erg over de geest spreken, dan vallen mensen in zwijm. Nee, ook dat niet. Wie de geest ontvangen heeft, leert zuchten. Ik zeg erbij, dat is niet het enige wat de geest leert. Maar het is wel, zegt Paulus, iets van grote betekenis. Een grondtrek van het geestelijke leven. Zuchten. Want iemand die door God wordt aangeraakt. En die door de Heilige Geest met zichzelf wordt bekendgemaakt. Die gaat zien wie hij is voor God. Die gaat zien dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. Die gaat zien dat hij tegen een heilig God gezondigd heeft. Simpel gezegd, die ontdekt dat hij God kwijt is. En dan ga je zuchten. Nee, het staat hier niet zo dat je dan heel luid gaat zuchten. Want dat kan nog iets van de fariseeën zijn, wel. Je hebt niet alleen fariseeërs die luid op de hoeken staan te bidden, zoals de fariseeër in de gelijkenis. Je hebt ook fariseeërs die luid gaan zitten te zuchten op de hoeken van de straten om van de mensen gezien te worden. Maar daar heeft Paulus het hier niet over. Over dat adverteerdere zuchten. Wij zuchten in onszelf. Dat zuchten wanneer je leert zien wie God is en wanneer je jezelf leert kennen, dat is iets tussen God en tussen jezelf. Dat allereerst. Komt wel eens iets van naar buiten, dat is wat anders. Maar het is allereerst iets tussen God en tussen jou, tussen God en tussen u. Wij zuchten in onszelf. Zo iemand gaat, mag ik het zo eens zeggen, met zijn zuchten voor de Heere buigen. En brengt die zuchten voor het aangezicht van de Heere. Zuchten in onszelf voor God. En waarover zuchten? Wat zijn de dingen die je voor God brengt? Wel, zonde, schuld, ellende. En dat is iets wat in het leven van Gods kinderen blijft. Als de catechismus in het stuk van de dankbaarheid toegekomen is aan de grote vraag, waarom laat God zijn wet al zo scherpelijk prediken, zo wij ze toch in dit leven niet kunnen houden, dan is het antwoord, ik zeg het in mijn eigen woorden, ongeveer zo. Dat gebeurt opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen en de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Ziet u, daar is een voortgang als het goed is van de kennis van jezelf. Droefheid over de zonde, zuchten. Dat is een ander woord voor belijden. Dat is een ander woord voor erkennen. Dat we God kwijt zijn. En dat wij tegen hem hebben gezondigd. Mag ik het vragen aan de ouderen en aan de jongen vanavond in de kerk? Kennen we daar iets van? Zeg het eens heel eerlijk. Als je nou in stilte voor God buigt, zeg je dan wel eens zo uit de grond van je hart: Heere, ik ben onbekeerd. Ik heb nog een stenen hart. De schepping rondom me zucht en kreunt. Maar ik heb geen zucht om te zuchten. Ik ben arm. Heren, hoe moet ik bekeerd worden? Mag ik het zo eens heel algemeen vragen vanavond? De God die vanavond alles hoort en alles weet, ook wat in uw gedachten leeft op dit moment en in de mijne. Zou die dat uit ons midden wel veel horen? Van onze jonge mensen. En van onze ouderen. O God, ontferm u over mij. Dat hoort de Heere toch? Ook uit uw mond. Ook uit uw hart. Of niet? Ja, maar zegt iemand, een mens kan toch zomaar niet bidden? Nee, inderdaad. Maar hoe zeg je dat? Om jezelf te verontschuldigen en vrolijk verder te leven? Of omdat het je werkelijk tot last is? Als het laatste het geval is, luister goed naar wat Paulus zegt in het vervolg van dat diepe hoofdstuk. Dat waar mensen niet bidden kunnen, dat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen wil bidden. Dan mogen we de Heere vragen, Heere, leer ons door die grote leermeester die de Heilige Geest toch is, leer Gij ons bidden. En dan mogen we voor de Heere komen met al onze zonden, met al onze schuld, in heel de armoede van ons bestaan. Zuchten in onszelf, dan zijn er ook niet veel woorden nodig. Dan is het ook niet nodig dat je al de woorden prachtig weegt. Maar dan gaat het om één woord, één zucht uit het hart. Ja, en dat is niet het enige wat Paulus met deze woorden bedoelt. Dat iemand zijn zonde belijdt en zijn schuld belijdt, al is dat zeker het eerste. Maar nu mag een zondaar ook komen met alle andere moeite en alle andere noden. Wij zuchten in onszelf te midden van een kreunende schepping in een gevallen wereld. En dan kan het zo zijn dat wij mensen vele vragen, vele moeite hebben. De psalmdichter wist ervan toen hij zong 1000 noden. 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Dan kun je in je eigen leven een handicap hebben. Dan kun je ziek worden. Een weg moeten gaan die moeilijk te verwerken is. Dat je aan den lijve ervaart dat dit leven een leven is in gebrokenheid. Op een wereld die steunt en kreunt en zucht. Maar wat is ten zegen als je dan die weg niet alleen hoeft te gaan. Als je dan met je zuchten en je zorgen voor de Heere mag komen. En als je dan ervaren mag, met mijn zuchten, met mijn zorgen, met mijn geestelijke zuchten, maar ook de omstandigheden van mijn leven, ook de moeite in mijn leven niet verborgen, daar Gij het alles ziet en weet. En dan kan het wel eens zo zijn, is het niet? U die daardoor genade kennis van hebt, dat terwijl je je hart voor de Heere neer mag leggen en uit mag storten wat er tot berstens toe in zit, dat je misschien niet direct antwoord krijgt, maar dat het toch goed kan zijn om je hart nu eens leeg te schudden in het gebed en om nu met een zucht of met een woord het aan de Heere voor te leggen. Er zit nog een element in. En let u goed op. Dat zuchten waar het hier over gaat, dat is zuchten over de zonde. En over de gevolgen van de zonde. Maar juist zuchters mogen in hun zuchten soms zo heel wonderlijk door genade eruit gehaald worden. En de troostvolle nabijheid van de Heere smaken. En die vreugde kennen waarvan de catechismus op een ander punt zegt. dat er wel bij de ware bekering hoort een droefheid over de zonde, een zuchte in onszelf, maar ook een hartelijke vreugde in God, in zijn woord en in zijn belofte. En als dat door genade gaat leven in je hart, dan komt er gedreven door het zuchten, maar vooral ook gelokt door de gunst en de genade van God, soms ook zo'n heilig heimwee, zo'n verlangen, wij zuchten in onszelf naar de verlossing van ons lichaam. Want dat is de spits van de woorden van de tekst. Juist in deze woorden, waarvan de schepping gezegd wordt dat die schepping onbewust stil uitziet naar de openbaring van de kinderen van God. Parenzweeën kent als het ware. Daar geldt het ook van Gods kinderen. Dat ze zichzelf afschrijven, hopend op de Heer, zelf vernederd, maar het verwachtend van Hem, soms met een heilig heimwee bevangen kunnen zijn. De aanneming tot kinderen noemt onze tekst het. En de verlossing van ons lichaam, dat betekent het uitzien naar de dag waarin je nu zonder zonde en zonder gebreken en zonder kwalen en zonder rimpels en zonder smetten de Heere mag dienen. Dat is toch in het leven van iemand die oprecht de Heere zoekt en de Heere vreest. Geen onbekend iets dat er momenten zijn, vooral als je de nabijheid van de Heere ervaren mag, dat je naar verlangt om de Heere nu te mogen bedoelen en te mogen dienen zonder dat de zonde ertussen zit. Zonder dat mijn eigen oude boze ik ertussen zit. Zonder dat mijn verlorenheid ertussen zit. Heere, u bent het waard volmaakt gediend te worden. Daar zie ik naar uit. Naar die nieuwe dag waarop alles nieuw wordt. En waarin uw volk zich volmaakt in u mag verblijden. Zuchten, verlangen. Dat is er. Bij de een meer dan bij de ander. Maar bij alle kinderen van God. Het Maranatha leven. Het bevend soms zeggen. Kom, o Heere. Kom. Ook bij u. Ja, hoe kun je dat zeggen? Ja, dan moet je de geest kennen. Liever gezegd, dan moet je de genade kennen. Dan moet je weten op bijbelse gronden dat God je aangezien heeft in zijn gunst. En hoe kan God een zondaar dan aanzien? Wel, dan moet ik naar het allerlaatste element van de tekst. Wat misschien wat verscholen ligt in de woorden. God kan een mens alleen aanzien omdat hij zondaren zoekt. Omdat hij die wereld die de mens in het ongereden gebracht heeft, onder de vloek gebracht heeft. Hij die wereld niet heeft verlaten. Want al zo lief heeft God zijn wereld, zijn kosmos gehad. Zijn geschapen wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Er is dus een verlangen in God om op die gevloekte wereld, om op die verscheurde aarde zijn kerk te bouwen. En uit dat verlangen van God, uit die liefde van God, is Christus gekomen naar deze wereld. En hoe is Christus gekomen op deze kreunende, steunende wereld? Wel, u weet het toch, als de man van smarten. Daar ziet u Jezus Christus in zijn borgtocht, het diepste. Dat is in Gethsemane en op Golgotha. Als Jezus Christus kreunend en zuchtend over de aarde kruipt. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als de droppels bloed die uit zijn poriën geperst worden, op de aarde vallen. En in dat prachtige gedicht van Revius, een van de Statenvertalers, bloedig zweet, misschien kennen enkele van u het. Daar staat dan dat dat bloed leekt, dat is valt op die geschonden aarde. En dat door het bloed van Jezus de witte bloemen in de hof een rode kleur krijgen. En dan geeft Revius, het is natuurlijk een dichterlijke beschrijving, deze toepassing. Ziel die in mij zucht en steunt, gedenkt aan de bloemen in de hof van Olivete. Gedenkt aan een steunende en zuchtende zaligmaker. Daar heeft Jezus de vloek die op de schepping rustte gedragen. Daar heeft Jezus de vloek van heel zijn kerk gedragen. En op Golgotha heeft hij te midden van de verduisterde elementen, waar de zon zijn licht inhield en de aarde hem had uitgeworpen, en de godsdienst hem bespotten het uitgeroepen: O God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar in dat zuchten, in dat steunen van de lijdende borg, daar ligt alleen de mogelijkheid om behouden te worden. Daar ligt de genade in opgesloten, waardoor jongere mensen en oudere mensen van kinderen des torens kinderen van God kunnen worden. En deze Jezus breidt zijn liefde handen uit. In een wereld verloren in schuld, zuchtend en kreunend, naar de laatste jaren, naar het laatste tijdvak van deze wereldgeschiedenis. Te midden van de rampen, te midden van de stemmen, te midden van de hongersnoden en de oorlogen. Vanuit het geopende woord zegt een lijdende borg het, wiens bloed op de aarde drupte: wend u tot mij en wordt behouden. Allen gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn, zuchtend, steunend. Met uw schuld, met uw pak, met uw last. En ik zal u rust geven. En wie daar de rust gevonden heeft, die zal ook iets gaan kennen in heilige verwondering. Van het heimwee naar die dag, naar de verlossing van het lichaam. Om hem die zo uitnemend zondaren en schuldigen heeft lief gehad, nu zonder zonde eeuwig te danken en te loven en te prijzen. En de grote vraag is voor u en voor jullie en ook voor mij: zullen wij daarbij zijn? Zal ik daarbij zijn? Kan soms zo zijn, oudere jongeren, dat je, omdat je het mensen zo graag gunt, mensen wel mee wilt nemen. In de eerste plaats natuurlijk de mensen die het naast staan. Maar als de genade van God ruim in je hart leeft, dan zou je tegen iedereen willen zeggen: God is zo goed, zoek hem toch. Dan zou je ze mee willen nemen, bij de hand willen nemen. Ik las ooit eens van een dominee die een droom had. En die droomde dat de laatste dag was aangebroken. En wakker geschud uit zijn slaap wilde hij zijn kinderen bij de hand nemen om samen met zijn kinderen te verschijnen voor de troon van God. Maar er kwam een engel. En die legde zijn engelenhand op zijn hand. Hij moest alleen voor de troon. En er kwamen anderen. En er kwamen ook van zijn kinderen. Maar ze werden door engelen toegebracht. Nou, dat is bijbels. Wij kunnen niemand meenemen. Engelen zullen ze toebrengen. Op de laatste dag zullen de engelen ook u manen. Kom in, gij gezegende. Of bent u nog onbekeerd? Dan zijn er ook engelen die onbekeerde jongeren en ouderen op die dag zullen verwijzen naar de buitenste duisternis. De schepping heeft heel uw leven lang gezucht, uitgezien naar de openbaring van de kinderen van God. Maar u hebt het steunen van de schepping niet gehoord. Het woord is, voor zover u onder het woord bent groot geworden, dat zijn we toch allen niet, heel uw leven lang geklonken. En Gods liefste stem, zijn heilig evangelie, u hebt het niet gehoord. En daarom bekeert u, nu het nog kan. Want de schepping wacht en Gods kerk ziet uit. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst nemen van het water des levens om niet. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam in alle eerbied dank te zeggen. We hebben dit woord, waarin zoveelerlei boodschap tot ons komt, mogen overdenken. U hebt daarbij door willen helpen. Wil u het ook zegenen, heren. En wat we in stille aandacht gehoord hebben, wil u het door laten dringen tot in het diepst van ons hart. En geef dat wij in de dagen waarin wij leven, die toch naar uw woord ook bij de laatste dagen gerekend worden, dat zoeken van u, dat zuchten in onszelf tot u mogen kennen. Vergeef genadig al het zondige en werk uit genade onder ons. Zegen ons deze week bij alle werk. Zegen onze kinderen van wie er vele vakantie hebben. Zegen hen die korte tijd niet thuis zijn, om enkele dagen rust te mogen genieten. Wil u zijn met ons allen wanneer we deze woensdag weer op de biddag hopen samen te komen. Zegen ons in deze week, die ook een volle week is. En schenk gij ons allen uw genade. Amen. Psalm 102, vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.